Gut. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u naar deze avond gekomen bent. Laten we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, dank u wel voor uw grootheid, voor uw almacht, voor uw liefde, voor uw alwetendheid. Heer, we kunnen uw grootheid niet bevatten. En we danken u dat we u hebben mogen leren kennen in de Heer Jezus Christus. En dat we met name ook door de Heer Jezus Christus een God hebben mogen leren kennen die zo vol vergeving is, zo vol liefde. Heer, dank u wel dat u zo'n liefdevolle vader bent. Tegelijkertijd weten we ook dat u volkomen rechtvaardig bent. We danken u, Heer, dat we in de Heer Jezus Christus vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangen hebben. Heer, we willen u vanavond vragen, wilt u alstublieft in ons midden zijn? Heer, wilt u ons bemoedigen door uw woord? Wilt u ons ook een helder inzicht geven, zodat we uw woord beter mogen begrijpen? We weten dat we alleen door uw Heilige Geest dat woord tot ons kunnen nemen. En dat woord ook ons leven laten veranderen. Heer, we danken u dat we deze tijd na mogen denken over dat prachtige thema nieuw. En we weten, Heer, dat u degene bent die ons leven nieuw maakt. Nu al, verandert. Zodat we steeds weer mogen gelijken op wie u bent, Heer Jezus. Heer, en u bent de eersteling van de nieuwe schepping. En we danken u, Heer, dat we uit mogen kijken naar het moment dat u terug zult komen en alle dingen nieuw zult maken. Heer, als we naar deze wereld kijken waarin zoveel kapot gemaakt wordt, zoveel mensenlevens gedood worden, Heer, dan weten we dat, dan mogen we ook ernaar uitkijken dat u alle dingen nieuw zult maken. Heer, wilt u zo vanavond ons helpen met het overdenken van uw woord? Wilt u met hen zijn die op afstand dit samen zijn met ons meemaken? Dank u wel dat de techniek er is, dat het vanavond ook werkt. En wil u ook danken, Heer, dat we zo ook met hen verbonden mogen zijn. Maar ook bovenal verbonden mogen zijn door uw geest. Heer, wilt u ons zo vanavond uw zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. Amen. We zijn vanavond aangekomen bij de Filippense brief, hoofdstuk 2, vers 19. Filippense hoofdstuk 2, vers 19. Ik weet niet hoe het u vergaat, ik heb al heel wat keertjes over de Filippense brief gesproken. Maar als je zo'n brief heel systematisch doorneemt, dan kom je bij stukjes waar je gauw nog wel eens overheen leest of overslaat zelfs. En ik vind het eigenlijk zo prachtig om zo'n brief stukje voor stukje zo door te nemen. En dit gedeelte uit de Bijbel beter te mogen leren kennen. We gaan vanavond vers 19 lezen tot en met 30. Van hoofdstuk 2. Ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden, opdat ook ik welgemoed mogen zijn wanneer ik vernomen heb hoe het u gaat. Want ik heb niemand die zo eens geestes met u is om uw belangen getrouw te behartigen. Want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus. Zijn beproefde trouw kent gij echter dat hij, gelijk een kind zijn vader, mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen. Filippenzen 2 vers 23 zijn we nu. Hem hoop ik terstond te zenden, zodra ik zie hoe het met mijn zaak loopt. Ik vertrouw echter in de Heere dat ik ook zelf spoedig komen zal. Maar ik acht het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Immers, hij was vol verlangen naar u allen en ook in zorg omdat gij gehoord had dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ik zend hem dan met te meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt en ik minder zorg mogen hebben. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap. En houdt mannen zoals hij in ere, want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen en hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Tot zover dit stukje uit de Filippenzenbrief. Wat mij in dit stukje opviel, dat zijn vier keer dat iets herhaald wordt. Het eerste kun je vinden in hoofdstuk of in het 19e vers. Daar staat: ik hoop in de Heer Jezus. De tweede keer dat je zo'n soort uitdrukking kunt terugvinden, vind je in vers 24. Daar staat: ik vertrouw echter in de Heer Jezus. Zie je het staan? En de derde keer dat je zo'nzelfde uitdrukking terugkomt, is in vers 29. Ontvang hem dan in de Heere. En de vierde keer, dat is het vers wat we nou net niet gelezen hebben. Dat staat er in het eerste vers van hoofdstuk 3. Verblijd u in de Heere. Mooi is dat, hè? Vier keer vind je dat terug. Ik hoop in de Heer Jezus. Misschien even een paar dingen daarover. Paulus had hoop. Paulus had verwachting. Hoe vaak je niet leest van David, u verwacht ik de ganse dag. Hem verwacht ik. Onze verwachting is van de Heer. Nou, zo zie je van Paulus dat hij keer op keer zegt, ik hoop in de Heer. Zijn hoop was gebaseerd op Christus. Was als het ware omgeven door Christus zelf. Zijn hoop was gericht op Christus zelf. Ik hoop in Christus. In de Jezus Christus. Kijk, wij kunnen wel allerlei dingen hopen. En wij kunnen wel allerlei dingen verlangen. Maar laat het een hoop zijn in de Jezus Christus. Dus dat heeft te maken met onze richting. Van wie hopen we het? In de tweede plaats is het ook heel belangrijk wat er in vers 24 staat. Ik vertrouw in de Jezus. Dat je ook zegt, Heer, het is ook goed. Ik vertrouw het u toe. Ik heb zelf al mijn verlangens. Ik heb zelf al mijn hoop. Maar Heer, ik vertrouw mijzelf aan u toe. Ik vertrouw in de Heere. En het derde, als je hem vertrouwt, dan mag je ook ontvangen in de Heere. Dan is het ook goed wat de Heere ons brengt. Dan mag je daar ook blij mee zijn. En dat is dan ook het laatste wat er in hoofdstuk 3 vers 1 staat. Dan verblijf je ook in de Heere. Dus dat is eigenlijk een soort lijn in het hele stukje. Hopen in de Heere, vertrouwen in de Heere, ontvangen in de Heere. En dan ook verblijden in de Heere. Dus dat is eigenlijk de lijn hier in dat stukje wat we heel duidelijk ook kunnen terugvinden. Nou, wat mij in dit stukje ook duidelijk opvalt, dat is dat er een levendig contact was tussen Paulus en de verschillende gemeenten waar hij diende. Er was een levendig contact. Ze waren bezorgd over elkaar. Paulus over de gemeente in Filippi. De gemeente in Filippi was op hun beurt weer bezorgd over Paulus en over Epafroditus. Er was dus contact. En dat ging niet via de e-mail. Dat ging ook niet via de telefoon. Dat ging ook niet met de auto. Maar hoe hadden die luidjes dan toch zo regelmatig contact met elkaar? Paulus die had heel regelmatig contact met verschillende gemeenten. Hij had bijvoorbeeld contact met de gemeente in Colosse. Maar er was ook een bepaalde. Ja, het waren als het ware projecten van Paulus, waar Paulus begonnen was. waar Paulus een gemeente gesticht had. En Paulus liet deze gemeente niet los. Hij bleef zich verantwoordelijk voelen voor deze gemeente. En nou kwam er bijvoorbeeld in de Colosse gemeente een stukje gnostiek, een stukje filosofie, die eigenlijk de eenvoud van de boodschap van Christus aan de kant zette. En daarop reageert Paulus. Er kwam in Korinthe, was er een hele erge zonde gebeurd. En Paulus vond het nodig om contact te leggen met deze gemeente, om daarover te praten. Dus je ziet aan de ene kant dat Paulus contact maakte met deze gemeente als er iets los was. Als er iets aan de hand was. Maar ja, kennelijk is er niet zoveel aan de hand met deze gemeente in Filippi. Paulus is alleen maar vol lof over deze gemeente. Hij moedigt ze wel aan om eensgezind te zijn. Maar Paulus is eigenlijk best wel heel erg blij met deze gemeente. Er was tussen die plaatsen en vooral tussen Filippi, waar Paulus deze brief aan schrijft, en Rome was ook heel veel handelsverkeer. En daardoor was op de een of andere manier steeds een doorlopend contact tussen deze twee plaatsen. En zo had de gemeente in Filippi gehoord dat daar in Rome Epafroditus ziek geworden was. Ze hadden het gehoord op de een of andere manier. En Paulus had weer gehoord dat de mensen in Filippi zich daar zorgen om maakten. Nou, en dat is hetgeen waar hier zo met elkaar over geschreven wordt. Trouwens, u moet niet vergeten dat Paulus daar niet in zijn eentje zat. Paulus, we hebben natuurlijk gelezen dat Paulus zijn eigen gehuurde woning had. We zullen er zo even over hebben hoe hij de huur betaalde. Ik denk niet dat hij, net zoals bij de heer Jezus, een visje kon vangen en dat hij daar de huur uit zijn bek kon halen van het visje. Zoals dat is een keer gebeurd in de geschiedenis van de heer Jezus met zijn apostelen. Maar Paulus die had heel wat mensen om zich heen. Een voorbeeld kunt u daarvan vinden in Als u even kijkt in het laatste hoofdstuk, Filippenzen 4, vers 21. Daar staat: groet iedere heilige in Christus Jezus. En dan staat er: u groeten de broeders die bij mij zijn. Paulus was daar niet alleen. Hij had een kring met medewerkers, met broeders om zich heen. En dan staat er: u groeten al de heiligen in zonderheid die aan het huis des keizers verbonden zijn. Dus hij had ook medewerkers of mensen die in dienst waren van de keizer, die hen ook groeten. Als u in de brief hierna kijkt, in Colosse, de Colossensebrief, het laatste hoofdstuk, dan worden er enkele van deze broeders ook genoemd. Want uit dezelfde gevangenis, uit dezelfde gevangenisperiode, schrijft hij ook de brief aan de Colossenzen. Laten we het eventjes lezen vanaf vers 10, Colossenzen 4 vers 10. Daar wordt genoemd Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas. En Marcus is naar alle waarschijnlijkheid de zoon van Maria, waar de eerste gemeente Jeruzalem in dat huis samenkwam. We weten dat Petrus op een gegeven moment uit de gevangenis kwam en dat Rode, een dienstknecht, een dienstmaagd, bij de deur stond en van blijdschap Petrus niet binnenliet. Maar de gemeente was bijeengekomen in het huis van Maria, de moeder van Marcus. Marcus Johannes wordt hij ook wel eens genoemd. En dan staat er: over hem hebt gij opdracht gekregen, ontvangt hem, indien hij tot u mocht komen. En wordt er nog een broeder genoemd? Ja, Jezus. Maar dat is niet Jezus Christus, maar dat is iemand anders die Jezus heette. Er waren in die tijd veel meer mannen die Jezus heten. Het was een bekende naam. En Jezus, genaamd Justus, de enige uit de besnedenen, die mijn medewerkers zijn voor het Koninkrijk Gods. En die mij dan ook tot troost zijn geweest. En dan wordt hier genoemd Epaphras. Sommigen menen dat Epaphras dezelfde persoon is als Epafroditus. Dat Epaphras een verkorting is van de naam Epafroditus. Dat is niet helemaal zeker. Het zou kunnen, maar daar moeten we even wat terughoudend in zijn. Epaphras laat u groeten, die een van de uwen is. Een dienstknecht van Christus Jezus. Altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij mogen staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Want ik kan van hem getuigen dat hij zich veel moeite heeft gegeven voor u en voor hen die te Laodicea en te Hierapolis zijn. De geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten. Nou zie je dat Paulus in de gevangenis niet alleen was, maar dat hij een kring van medewerkers om zich heen had. En natuurlijk was Timotheus daar ook bij. En misschien wel meerdere broeders die Paulus terzijde stonden en waar Paulus mee kon spreken. En één van hen was, zoals ik u net al noemde, Timotheus. En hij zei, nu ben ik tot een besluit gekomen om Timotheus naar jullie toe te sturen. Als we even teruggaan naar Filippenzen hoofdstuk 2, dan zegt hij, en ik hoop Timotheus spoedig tot u te zenden. Zodat ik mag weten hoe het met jullie gaat. Nou zijn hier in dit stukje een aantal kenmerken die van Timotheus genoemd worden. Als je kijkt naar vers 20 tot en met 22, kunt u dan in deze verse 5 kenmerken opsommen. 5 kenmerken opsommen die te maken hebben met wie Timotheus is. Wat is het eerste kenmerk van Timotheus? Als we bij vers 20 beginnen tot 22, wie steekt er van wal? Wat is het eerste kenmerk van Timotheus?
Eens geestes met u.
Hij is één van geest met. Ja, dat staat hier tussen haakjes, hè, met u. Ik denk dat hij één van geest was, zeker met Paulus, maar ook met deze mensen in Filippi. Hij was één van geest. Ja? Heeft u enig idee wat dat nou precies betekent? Hij was één van geest. Kom je wel eens broeders of zussen tegen waarvan je denkt, oh, daar ben ik één van geest mee? Wat is dat, één van geest?
Je zit op dezelfde lijn.
Je zit op dezelfde lijn. Ja?
Gods geest van jouw geest op de tuin dat je kind vergat bent.
Ja. Oké. Wanneer je elkaar ontmoet, maar ook zelf, dat Gods geest met jouw geest als het ware een eenheid vormt, hè? Ja.
Mensen die dat niet kent zijn, die dan, weet je, daar herken je gelijk wat in.
Ja.
Dan krijg je gesprekken, terwijl je dat eerst,
Een geestelijke herkenning in elkaar.
Ja, je praat alsof je vrienden bent van ja, terwijl je elkaar nog nooit hebt gesproken.
Ja.
Dat zijn altijd redelijk
mooi, hè?
Gesprekken.
Maakt u dat wel eens mee? Dat je zo maar een vreemd iemand tegenkomt waarvan je ineens denkt van, hé. Wij waren dit weekend in een heel klein plaatsje, Oude Willem. Dat moet Grietje wel heel goed kennen, want dat is vlakbij het plaatsje waar jij een beetje vandaan komt, Appelscha en zo. Maar daar waren we een weekendje met ons gezin weg. Wij stonden er met ons tentje en de kinderen allemaal in een groot huis. We dachten, wij gaan lekker buiten slapen. Wij hebben heerlijk geslapen, de kinderen van ons die hebben wat minder geslapen, maar goed, wij hebben heerlijk geslapen. Maar op datzelfde weilandje kwamen ineens een stuk of 10 van die jonge mannen. En vanaf het eerste moment dat ik deze jonge mannen zag, dacht ik van, dit zijn niet zomaar mannen. Het zijn anders dan anders. En wat bleek, dit waren mannen van de 4 musketiers. Die een weekendje nou, gingen overleven. Nou, Musketeers, dat is een soort mannenbeweging, evangelische mannenbeweging door heel Nederland. Maar je zag het gelijk al. De manier waarop ze daar waren, geen herrie maken, geen alcohol drinken. Het was heel anders. En dan merk je gelijk van, dat is één van geest. Mooi, hè, is dat. Dat is zo mooi om dat zo te ontdekken. Ik had ze nog nooit gezien, maar binnen 5 minuten had ik het idee van, dit zijn andere mannen. Ja, dat is één van geest. Het tweede kenmerk van Filippus. Van Timotheus. Getrouw, inderdaad. Hè, er staat in het 20e vers dat hij getrouw is. Nou, dat is, staat in een gedeelte van het woord van God, dat een dienstknecht van de Heer in de eerste plaats moet getrouw zijn. Nou, die getrouwheid is te zien in het leven van Timotheus. Getrouw. Nog een kenmerk van Timotheus.
Niet zelfzuchtig.
Ja. Daar staat in dat 20e vers, om uw belangen te behartigen. Zie je het staan? Het gaat niet om zijn eigen belangen. Want direct daarna zegt Paulus ook, want ja, ik vind het soms wel eens een beetje overdreven wat hij hier zegt, want allen zoeken hun eigen belang. Dan weet ik niet precies over wie die het dan heeft, maar gelukkig, dat is wel heel erg voor iedereen. Maar hij krijgt dus te maken met mensen die altijd maar een beetje hun eigen belang zoeken. En het is daarom niet zomaar dat hij, dat Paulus vers 4 van, even kijken, vers 3, het laatste stukje van ditzelfde hoofdstuk geschreven heeft. Lees het maar voor uzelf. Filippenzen 2, vers 3, het laatste stukje. Wat staat er? En een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Het is toch prachtig dat de fractieleider van de SGP toch de Bijbel geopend heeft en een stukje verteld heeft aan het volledige kabinet over de Samaritaans, over de barmhartige Samaritaan. En dan ging het over het eigen belang. En hij heeft een stukje Bijbel-exegese gedaan. Hoe wij soms de mensen voorbij kunnen lopen, maar dat deze Samaritaan het belang zag van die ander. Prachtige getuigenis van deze broeder. Heel mooi. Maar hier zien we dus dat, ja, dat een van de kenmerken van Timotheus was, hij dacht niet in de eerste plaats aan zijn eigen belang, maar het belang van de ander. Dat is een mooi kenmerk. En daar was hij, staat hier, daar was hij getrouw in om dat te behartigen. Het belang van de ander. Nog een kenmerk?
Behulpzaam.
Uit welk stukje kun je dat halen?
Het laatste stukje van vers 22. Er staat, die mij in dienst van het evangelie heeft geholpen.
Ja. Hij was dienstbaar. Hij was behulpzaam. Hij was bereid om te dienen. Ik vind het zo'n mooie uitdrukking zoals Paulus dat zegt. Dat hij gelijk een kind zijn vader. Kent u uit de Bijbel een voorbeeld van twee mannen die samen de Heer dienden, alsof het vader en zoon waren? Twee mannen die in het Oude Testament de Heer dienden, het waren zelfs profeten. Toen Elia weggenomen werd, toen riep Elisa, mijn vader. Mijn vader. Het was als het ware vader en zoon. Ik denk dat Mozes en Jozua ook zo met elkaar opgetrokken hebben. Van jongs af aan was Jozua bij Mozes. En Jozua was een trouwe dienstknecht van Mozes. Elisa was een trouwe dienstknecht van Elia. En het is zo mooi hoe Paulus en Timotheus diezelfde relatie hadden. En dat Ja, in wezen is het ook zo dat er staat in de Bijbel dat Paulus Timotheus verwekt heeft in zijn gevangenschap. Dat Paulus als het ware de geestelijke vader was van Timotheus. Dat God Paulus gebruikt heeft zodat Timotheus tot geloof kwam. Dus er is een soort vader-zoon relatie geestelijk. En ook op die manier heeft Timotheus Paulus, maar daarin ook de Heer, gediend. En dan staat er in vers 22 zo mooi, daar zijn we eigenlijk een beetje overheen gebuiteld. Maar daar staat zijn beproefde trouw. Mooi hè? Zijn beproefde trouw. Hij was beproefd. En het was niet altijd even makkelijk voor Timotheus. En natuurlijk heb je de kans, heb je de gelegenheid om het heel gauw weer op te geven. Maar die trouw was beproefd. En hij was niet alleen getrouw, maar hij was trouw in de roeping waarmee de Heer hem geroepen heeft. En dan zegt Paulus hem, in vers 23 staat het, hem hoop ik terstond te zenden, zodra ik zie hoe het met mijn zaak loopt. Er wordt hier trouwens over twee zaken gesproken. Er wordt hier in vers 21 gesproken over de zaak van Christus Jezus. Zie je dat staan? En er wordt in vers 23 gesproken over de zaak van Paulus. De zaak van Christus Jezus, zoals het in vers 21 staat, heeft alles te maken met het bouwen van de gemeente. Het winnen van mensen voor de Heer. En hebben wij belang bij de zaak? Willen wij deelnemen aan de zaak in de zaak van Christus Jezus? Zodat we hem mogen dienen in dit werk. De zaak van Christus Jezus. En dan, als het gaat over de zaak van Paulus, dan weten we waarschijnlijk wel dat het gaat over het vonnis wat geveld zal worden over Paulus. En hij zegt zo mooi in vers 24, ik vertrouw echter in de Heer. Dat is een hele mooie uitdrukking. In het eerste hoofdstuk hebben we gezien Paulus die zegt, ik weet niet hoe het uitvalt. Als ik schuldig bevonden ben, dan zal ik sterven. En daar verlang ik ook naar. Dat is ook goed. Als ik onschuldig bevonden ben, dan mag ik de Heer dienen. En dat is ook goed. Van beide zijden is het goed. En daarin zie je, ik vertrouw in de Heere. Ik vertrouw in de Heere. Dat betekent, wat er ook gebeurt, het is goed. Wat er ook gebeurt, is goed. Hoewel Paulus wel het idee heeft dat de zaak goed uit zal vallen. Want hij zegt dan direct er ook, en dan zal ik niet alleen Timotheus sturen, maar dan hoop ik ook zelf heel spoedig bij jullie te zijn. En dat is ook gebeurd zoals de kerkgeschiedenis en ook verder de andere gedeelten uit Titus en Timotheus lezen, waar we zien al, hoewel het na de Filippenzenbrief geschreven is, waar we Paulus kunnen zien als een man die al onderweg is en ook contact heeft met zijn medebroeders en zusters. Dat is Timotheus. Wat kunnen we daar ontzettend veel van leren? Er wordt ook gesproken over Epafroditus. En dan staat er in vers 25, maar ik achtte, dat is verleden tijd, het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden. Dat betekent dat hij niet van plan is om Epafroditus tot hen te zenden, maar dat hij dat al gedaan had. En dan vertelt hij ook direct waarom. Want Epafroditus, die neemt deze brief, de Filippense brief, die vier hoofdstukken, neemt hij mee. Epafroditus is als het ware de postbode. En als postbode neemt hij dit mee van, ik achtte het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden. Dus tegelijkertijd met de brief komt Epafroditus ook aan in Filippi. En dan staat er dat deze Epafroditus ziek geweest is. En dan staat er in vers 27, hij is ziek geweest, de dood nabij. Heeft u enig idee wat de oorzaak was van deze ziekte? Als u dit vergelijkt met vers 30... Als je dit vers eens even legt naast vers 30. Wat zou de oorzaak geweest kunnen zijn van deze ziekte? De Bijbel schrijft er niet over hoor. Het is maar een beetje gissen. Maar er staat wel iets van hoe dat nou zo ver gekomen is.
Misschien was hij zo erg gegeesteld of gestraft
dat hij daar ziek van was. Misschien is hij inderdaad gegeesteld of gestraft dat hij daar ziek van geworden is. Nog iemand een idee? Want hij is niet zomaar ziek geworden. Want er staat in vers 30... Om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen en hij heeft zijn leven gewaagd. Dus die gevaren of die ziekte, dat is naar hem toegekomen omdat hij Christus wilde dienen. Kijk, er zijn mensen die naar die ebola-epidemie gaan en die wagen wel hun leven. Maar die willen wel graag dienen. Zo is het waarschijnlijk ook met deze Epafroditus geweest, dat hij inderdaad naar Paulus gegaan is en daarmee zijn leven in de weegschaal gelegd heeft. En wat hij daar geleden heeft en waarom hij zo ziek geworden is, we weten het niet. Maar hij is zo ziek geworden dat daar staat in vers 26 dat de mensen het gehoord hebben. Ja, dat staat in vers 26. Immers, hij was vol verlangen naar u allen en ook in zorg, omdat gij gehoord had dat hij ziek was. Misschien wel goed om dat even te noemen. In het Grieks wordt hier een woordje gebruikt voor het woordje zorg. Er staat naar u allen en ook in zorg. Hij verlangde, maar was ook in zorg. Datzelfde woordje zorg, u zult het bijna niet geloven, maar datzelfde woordje zorg staat ook in Matthäus als de Heer Jezus in Gethsemane is en dat er staat hij werd beangstigd. Angst, het woordje voor angst in de hof van Gethsemane is hetzelfde woordje als wat hier gebruikt wordt voor zorg. Kun je nagaan wat voor angst er was in het hart van Epafroditus. Zo was hij als het ware verbonden aan de gemeente. Dat zij zich zoveel zorgen maakten, zo van raken we nou ook nog Epafroditus kwijt. En Paulus zegt in vers 27 het laatste stukje, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Heeft u enig idee wat Paulus daarmee bedoelt? Epafroditus was zo ontzettend ziek. En Paulus dacht, krijg ik nou droefheid op droefheid?
Teleurstelling?
Waarin zou Paulus onder andere teleurgesteld kunnen zijn? Heeft u enig idee? Ging dat dan niet goed met zijn werk? Nou weet je, er staat in een stukje verderop, daar staat dat, ik heb net een stukje in de Colossensebrief gelezen, dat er ook een zekere Demas bij Paulus was, een medearbeider. En wat lezen van Demas later? Hij heeft om de liefde van de tegenwoordige wereld mij verlaten. Is dat een teleurstelling of niet? Dat doet pijn hoor. Het doet vreselijk pijn als je veel energie steekt in iemand. Als je veel met iemand meeleeft. En op een gegeven moment zegt hij, aan je paraplu. Dat doet pijn. Alexander de Kopersmid heeft hem ook verlaten. En heeft hem zelfs veel kwaad berokkend. Er staat zelfs dat Paulus zegt, bij mijn verdediging is er niemand die bij me gestaan heeft. Ik was moederziel alleen. Nou, dat zijn teleurstellingen. Droefheid op droefheid. Dus het is niet allemaal roze geur en maneschijn in het leven van Paulus geweest. Echt niet. Hij heeft heel veel tegenslagen gehad. En hij dacht, als ik nou ook nog deze Epafroditus moet kwijtraken. Hoe Epafroditus genezen is geworden, ik weet het niet. Er staat niet dat Paulus hem de handen opgelegd heeft en voor hem gebeden heeft. Er wordt ook niet gesproken van gebedsgenezing. Ik weet het niet, staat er niet. Het enige wat je kunt lezen is, zo mooi in vers 27, daar staat, maar God heeft zich over hem ontfermd. Mooi is dat, hè? God heeft zich over hem ontfermd. En daar heeft Paulus zoveel rust in gekregen. God heeft hem weer hersteld. God heeft hem weer genezen. Deze Epafroditus, zoals hij genoemd wordt, hè, zo in vers 25, mijn broeder, een medearbeider, een medestrijder. En dan staat er een heel bijzonder woordje. In uw Bijbel, in uw vertaling staat er waarschijnlijk, die een afgevaardigde was. Van wie was hij een afgevaardigde? Van de gemeente in Filippi. Hij vertegenwoordigt de gemeente van Filippi. Weet u wat er in het Grieks staat? Ik heb de Griekse Bijbel er even bij gepakt. Daar staat, hij was uw apostel. Een apostel is een vertegenwoordiger, een afgevaardigde. En letterlijk staat er, hij was de apostel van de gemeente van Filippi. Hij vertegenwoordigde de gemeente van Filippi. Hij was niet een apostel van de Jezus, er waren er maar 12. Maar hij was een apostel van de gemeente van Filippi. Een vooraanstaand broeder die een, en dan staat er, dan staat er in vers 25, hij was een afgevaardigde om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Nou, daar hebben we het. Deze apostel, Epafroditus, deze afgevaardigde van de gemeente van Filippi, had een bijzondere taak gekregen. En dat die taak, in het Grieks wordt er zelfs het woordje liturgos gebruikt, waar ons woordje liturgie vandaan komt. Liturgie betekent dienst. Hij kwam naar Paulus om een officiële dienst te verrichten. En welke dienst was dat, denkt u? Welke dienst heeft Epafroditus mogen verrichten namens de gemeente in Filippi naar Paulus toe? Wat denkt u? Wat was zijn missie? Ik had het net eventjes over de huurpenningen. Ja, dat is een heel moeilijk vers. De gemeente van Filippi was gesticht door Paulus. En Paulus ging ervan uit dat het dan heel normaal is dat de gemeente van Filippi ook dienstbaar zou zijn, ook naar Paulus toe. Omdat daar een relatie was. En namens Epafroditus heeft Epafroditus dat eigenlijk gedaan wat in uw dienstbetoon aan mij toekwam. Hij heeft als het ware voor de gemeente een dienst gebracht aan Paulus. Maar wat was nou die dienst? Ik denk dat hij inderdaad een geldelijke bijdrage gebracht heeft naar Paulus. Dat wat hij nodig heeft, staat er. En Paulus, die kon niet zomaar van de wind leven. En je leest het ook uiteindelijk in hoofdstuk 4, vers 10, dat hij zegt, niet dat ik gebrek zou hebben, want ik ken armoede, ik ken ook overvloed, maar dat wat jullie nu gebracht hebben, dat is een offer van de Heer en daar ben ik heel erg blij mee. Dus er was een bepaalde relatie tussen de gemeente van Filippi en Paulus. En namens Epafroditus heeft de gemeente Filippi Paulus een dienstbetoon gebracht. En nou kon Paulus in ieder geval de huur van zijn eigen woning daar weer een paar maanden betalen. En ook zorgen dat er weer eten was. En misschien zelfs zorgen dat hij ook de broeders die bij hem waren kon verzorgen. Want Paulus was een leraar, een soort rabbi zou je kunnen zeggen. Zoals Jezus ook mensen om zich heen verzamelde. Zo had Paulus ook mensen om zich heen verzamelde. En daar was ook iemand die de penningen beheerste. Dat was Judas. Zo had Paulus ook een boekhouding, een financieel beheer. En nou, daarin hebben de gemeenten ook bijgedragen. En hier zien we dat de gemeente van Filippi daarin bijgedragen heeft. En nou stuurt Paulus deze Epafroditus weer terug met de brief om te laten zien: Epafroditus is weer gezond geworden. En jullie hoeven je verder geen zorgen meer te maken. En ik wil u hartelijk danken voor jullie meeleven in mijn tijd van gevangenschap. Tot zover dit stukje. Dat is een heel interessant stukje. Ik weet niet of er nog onder ons mensen zijn die daar nog een vraag over hebben of een opmerking. Dat kan. Nou, dan houden we het hierbij.